Er is geen tijd te verliezen.
De manier waarop we binnen de samenleving met gezondheid omgaan, moet veranderen.
Dat kunnen we als GGD'en niet alleen. Dit doen we samen met onze bestaande en onze nieuwe partners.
Wij van de GGD staan op en laten ons geluid horen. Gedurfd waar het moet.
Vernieuwend waar het kan.
En altijd eerlijk.
Om gezond gewoon te maken, moeten we soms ook dingen doen die we nog niet altijd als vanzelf doen.
Maar die wel hard nodig zijn om ons gezonde geluid te laten horen.
Dat vraagt lef van ons en van onze partners.
Want wij maken samen gezond gewoon.
Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Welkom bij deze podcastserie van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant over samen gezond gewoon maken. Ik ben Theo Verbrugge en in deze reeks ga ik in gesprek met jouw collega's en partners in het werkveld. En zo ontdekken we hoe zij werken aan een toekomst waarin gezondheid prioriteit nummer 1 is. En vandaag praat ik met Denise, die is regionaal projectleider Kind naar Gezonder Gewicht. En met Steffi, die is jeugdverpleegkundige. Nou, Denise, aan jou de grote vraag. Wat doe je eigenlijk?
Nou, ik ben regionaal projectleider dan op Kind naar Gezonder Gewicht. Dat is een ketenaanpak waarbij je eigenlijk met een netwerk van professionals samen kijkt wat een kind en het gezin nodig heeft om naar een gezonde leefstijl toe te werken. En ieder heeft daar zijn eigen bijdrage in.
En Steffi, jij bent jeugdverpleegkundige.
Klopt.
Wat doe jij?
Ik heb eigenlijk alle kinderen in beeld in de regio en ik ben jeugdverpleegkundige voor leeftijd 0 tot 19. Dus dat betekent dat ik contact heb ook met kinderdagverblijven, met basisscholen en met het voortgezet onderwijs. Om eigenlijk alle kinderen in beeld te hebben in de regio waar ik werkzaam ben.
Jij bent dan meer in de praktijk, zou ik dat kunnen zeggen. En Denise, jij bent wat overkoepelender. Hoe moet ik dat?
Ik denk dat we elkaar heel hard nodig hebben. En elkaar dan ook weten te vinden als het nodig is, als het gaat om de gezonde school.
Ja, we hebben niet direct contact dagelijks, maar inderdaad als het nodig is, dan weten we elkaar te vinden en kunnen we samenwerken.
Ik heb een paar prikkelende vragen voor jullie. Wat zou je van de daken willen schreeuwen over je werk?
Ik denk dat ik zou willen schreeuwen, laten we niet vergeten waar we het voor doen.
Waar word je blij van als het gaat om publieke gezondheid?
Ik denk dat iedereen dezelfde kansen krijgt.
Ik word ook blij om goed te kunnen aansluiten bij ouders en de behoeften van de kinderen en ouders. Dat je daar echt bij aan kunt sluiten.
Dus niet alleen de kinderen, ook de ouders, zeg jij. Ja. Nee. Ja. Nou, we hebben het moeilijkste gedeelte gehad nu, hoor. Nu gaat het alleen maar over jullie werk. Ja, probeer mij eens mee te nemen wat jullie doen met scholen en kinderen. Laten we met jou beginnen.
In mijn nieuwe rol als regionaal projectleider Kind naar Gezonder Gewicht. Dat is dan eigenlijk een ketenaanpak waar er al sprake is van overgewicht bij kinderen. En dan probeer je te zorgen dat zij de juiste zorg en ondersteuning krijgen om naar die gezonde leefstijl toe te werken.
Ja, en jij, Steffi, zei jij brengt meer in kaart de kinderen zelf.
Ja, wat Denise inderdaad, die komt eigenlijk vaak dan later pas in beeld. En ik heb meer dan een signalerende rol, zeg maar. Dus op scholen signaleer ik door middel van vragenlijsten of andere hulpmiddel hoe het met de kinderen gaat. En als er dan bijvoorbeeld een ongezonde leefstijl of overgewicht of wat dan ook uitkomt, en dat zien we op meerdere vlakken, kan ik dat met school bespreken. En als school daar dan iets mee wil, ja, kan ik Denise inschakelen of iemand van teampreventie.
Wat zie jij bij kinderen hoe ze op school eten en ongezond leven of niet?
Ja. Ja, het is denk ik wel bekend dat vooral kinderen die naar de middelbare school gaan, dat in tussenuren of in pauzes of in de kantine, dat er best veel ongezond eten te halen is.
Waar denken we dan aan?
Frikandellenbroodjes, hoezijzenbroodjes, pizza, allerlei.
Dat gebeurt nog steeds op middelbare scholen ook, dat kan?
Ja, kan wel. En als het dan op scholen niet kan, sommige scholen hebben ook een gezond schoolbeleid en een gezonde kantine.
En dan gaan ze ergens anders naartoe. Ik zie dat hier bij mij in de stad, zie ik ze dan tussen de middag bij een of andere dunner kebabzaken. En daar kunnen ze ook pizza's en zo krijgen. En daar staan ze lekker te smikkelen. Want waar hebben we het dan over als het over ongezonde voeding gaat voor kinderen op schoolleeftijd?
Ja, kijk, gezond is natuurlijk volgens de schijf van 5 van het voedingscentrum. de bruine boterhammen, gezond belegd. Maar dat is voor sommige ouders ook best ingewikkeld van wat is nou gezond.
Ja, weten ouders dat ook niet altijd?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat dat best ingewikkeld is om te begrijpen, ook voor de doorsnee mens. Er zijn zoveel verschillende boodschappen, zoveel verschillende geluiden van wat is nou gezond. De een vindt dat suikers niet kunnen, de ander vindt weer iets van vet. Ouders willen het heel graag goed doen, maar hebben daar soms ook gewoon hulp bij nodig.
Iedereen heeft zijn eigen waarheid eigenlijk over wat gezond eten is.
Ja, dat denk ik wel.
En de een wil geen vlees, de ander wil juist wel vlees. Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën erover.
Ja.
Dat is een beetje wat er speelt.
En ook een stukje opvoeding, denk ik. Hoe je zelf bent opgevoed en hoe dat dan weer overgedragen wordt.
Ja.
En ik denk ook dat geld een belangrijke rol speelt.
Zeker.
Ongezond eten is nu eenmaal vaak goedkoper en makkelijker. Ouders hebben het vaak druk. Wat geef je dan in de broodtrommel mee de dag daarna?
Als we nou even teruggaan naar jullie op je schoolleeftijd. Hoe was jullie voedingspatroon toen?
Ik denk de basisschoolleeftijd braaf de boterhammetjes die papa en mama smeerden. Ik weet niet hoe dat bij jou is.
Ja, hetzelfde, ja. En later inderdaad op de middelbare school ga je ook wel eens mee, hè, naar in de tussenuur naar een supermarkt. Ik kan me
ook herinneren. Ik ging tussen de middag naar de Hema en tompoes eten. Vond ik heerlijk.
Ja.
Dat is ook niet het gezondste wat er is, hè. Bestond de krompoes trouwens nog niet, dus die is nog erger volgens mij. Dan gaat het erover. Wat kan je daaraan doen op scholen?
Ja, ik denk dat het ook een stukje balans is. Hè. Tuurlijk, het is niet de bedoeling dat kinderen helemaal nooit meer ongezond eten of iets nuttigen. Maar ik denk dat het inderdaad wel een bewustwording kan worden voor kinderen. Dat een beetje misschien iets beperkter kan gaan zijn.
Ja, hoe?
Misschien minder vaak. Rekening houden met het schoolrooster en inderdaad de gezonde schoolaspecten.
Uh-huh. En hoe maak je een gezonde school?
De gezonde school, dat is eigenlijk een aanpak waarbij je integraal werkt aan gezondheid. En zij gaan uit van vier pijlers. De eerste is educatie, dus dat je eigenlijk als in een doorgaande lijn in alle klassen aandacht besteedt aan in dit geval dan gezonde voeding. Dus in de lessen, ja. Dus dat je leerlingen ook kennis en vaardigheden meegeeft. Dus kennis van wat is gezond, maar ook vaardigheden om verleidingen te weerstaan. Om te gaan inderdaad met die verleidingen. Een andere pijler is signalering. Daar speelt Steffi natuurlijk ook een grote rol in, maar ook de leerkrachten of docenten zelf.
Signalering, ja, leg eens uit dan, Steffi.
We nemen vragenlijsten af op scholen. Op de basisschool doet bij onze doktersassistent dat. En op de middelbare school doen wij als verpleegkundige dat zelf. En daarin kan je best wel veel signaleren hoe het met het kind gaat, hoe die in zijn vel zit, maar ook wat het eetpatroon is of het kind onzeker is over zijn of haar lichaam.
Mm-hmm.
En dan
had je het pijler nummer 3. Laten we dan maar even het rijtje afwerken.
De derde pijler is beleid. Dus dat je ook de afspraken die je maakt vastlegt. En bij voeding kun je dan denken inderdaad bij een basisschool van wat eten we in de ochtendpauze? Wat eten we in de middagpauze? Wat drinken we op school? Wat voor afspraken maken we rondom tractaties? Maar ook hoe gaan we er mee om als afspraken niet worden nagekomen? En dan heb je nog de vierde pijler, overigens geen vaste volgorde. Dat is de omgeving van het kind. En dan kun je denken aan de fysieke omgeving. Bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs, de schoolkantine. Hoe ziet die eruit en wat wordt daar verkocht? Maar ook de sociale omgeving, dus het betrekken van ouders. Zorgen dat we met elkaar afspraken maken, dat gedragen wordt. Misschien het voorlichten ook nog van ouders.
En hebben scholen er altijd zin in?
Nee.
Nee. Want wat zeggen ze dan?
Veel scholen. Ja, kijk, uiteindelijk is natuurlijk de basistaak van een school is het onderwijs. En niet elke school vindt het nog vanzelfsprekend dat gezondheid daar een onderdeel van is.
En hoe overtuig je ze dan?
Ja, zoveel mogelijk aansluiten bij wat de school wel belangrijk vindt. En voor een ene school kan dat voeding zijn. Kijk, een gezonde school bestaat uit verschillende gezondheidsthema's waar ze aan kunnen werken. Voeding is daar één van. Maar je hebt bijvoorbeeld ook relaties en seksualiteit, welbevinden, bewegen en sport. Dus zo kun je heel erg kijken van oké, wat speelt er op zo'n school? Waar zitten jullie behoeften? Waar hebben de leerlingen behoefte aan? Wat hebben ze nodig? Wat vinden ouders belangrijk? En aan de hand daarvan kijken welk thema misschien als eerste aansluit. En natuurlijk hebben wij vanuit de GGD vaak ook wel, afhankelijk ook van wat Steffi bijvoorbeeld signaleert, een wens van goh, misschien zou je eerst met dit thema aan de slag moeten gaan. Maar soms kan het beginnen met een heel ander thema juist helpen als opstapje om een goede warme band met zo'n school op te bouwen. En vervolgens toe te werken naar een ander gezondheidsthema.
De luisteraar ziet niet, maar jij knikt de hele tijd. Ja. Wat vul eens aan.
Ik herken inderdaad dat Denise zegt dat het misschien niet in één keer... dat ze een heel groot thema willen aanpakken. Maar misschien wel kleine stapjes van zo'n thema.
Ja, en ook het kleiner maken. Want als ik inderdaad over die gezonde schoolaanpak praat... en die 4 pijlers, dat is gelijk inderdaad een hele grote aanpak.
En doen ze iets kleins, noemen ze dan wat?
Nou, eigenlijk het voorbeeld dat Stefje al gaf van goed, kijk eens naar je. Als je kijkt naar de schoolkantine, dan heb je daar ook nog verschillende stappen in. Van kijk eens of je een wit broodje kan vervangen door een bruin broodje. Of je water op ooghoogte kan plaatsen en de frisdrank, als die nog verkocht wordt, ergens achter de schermen. Net als wat we natuurlijk nu in de supermarkten ook met de sigaretten doen.
En praat jij er ook op scholen over?
Ja.
Hoe doe je dat dan? Hoe pak je dat aan?
Sommige scholen hadden het al voordat ik daar kwam. En dan is gewoon de monitoring hoe het gaat. Maar soms inderdaad ook als het er nog niet is, wat ze daarvan vinden of dat ze daarvan voor openstaan.
En hoe gaat dat in de praktijk? Bel je aan bij een school en zeg, mag ik even in de kantine komen kijken?
Nee, als ik daar aan het schienen ben, loop ik door de wandelgangen en ben ik er ook. Dan ben ik er vaak een heel dagdeel, dus ook vaak in de pauze. En dan loop ik daar rond, dus dan... Ja, observeer je dat.
Ja. We hadden ook gevraagd om jullie een praktijkvoorbeeld te noemen. Waar hebben jullie erover nagedacht? En wat is dat?
In de tweede klas nemen wij vragenlijsten af bij jongeren. In de tweede klas van de middelbare school. Maar ook op de basisschool bij 5- en 6-jarigen en 10- en 11-jarigen. En dat doet de dokterassistent, neemt deze vragenlijsten af. En daar kan uitkomen dat inderdaad kinderen overgewicht hebben. Ze worden gewogen en gemeten. En als dat dan veel voorkomt, dan bespreek ik dat met school.
Je komt met vragenlijsten op school en dat is voor jou een handvat om verder te kijken. En dan kom je bij jou terecht.
Klopt, ja. Het kan ook wel op verzoek van ouders zijn. Tijdens spreekuren. Ouders kunnen bijvoorbeeld ook bij ons langskomen. En als er dan uitkomt dat van veel van dezelfde school kinderen met overgewicht zitten. Of waar ouders mee struggelen, zeg maar. Dan kan het ook dat ik met school ga bespreken.
Ja. Even kijken. En jij gaat dan...
Dan kom
je in beeld, toch? Ja.
dan ga ik eigenlijk ofwel samen met Steffi... ofwel alleen even kijken hoe die afspraak verder is gelopen dan langs de school. Om onder andere te praten over wat Steffi dan heeft gesignaleerd. Dus hoe het ervoor staat op de school. Maar ik laat meestal de school eerst heel veel zelf vertellen. Van hoe ervaren zij het zelf? Wat zien zij op de school? Waar lopen zij tegenaan? In dit voorbeeld dan specifiek over gezonde voeding. En ik probeer ook veel uit te vragen. Hebben jullie inderdaad al een gezond beleid? Wat zijn jullie afspraken op school? Hebben jullie al aandacht in de lessen? Is dat dan bij het voortgezet onderwijs bijvoorbeeld alleen ergens in een biologieles waar het over voeding gaat? Of is er echt wel wordt er gebruik gemaakt van een effectief lespakket? En waar zien we dan nog kansen om winst te behalen? En zo probeer ik ze eigenlijk een klein stapje vooruit te helpen. Met natuurlijk in mijn achterhoofd het grotere geheel vanuit die gezonde schoolaanpak. Waarin ik ze natuurlijk wel in het begin al meeneem. Maar ik probeer het wel stapsgewijs inderdaad.
Hoe zie je dan dat het werkt bij ze? Of dat je een haakje hebt gevonden waar je het straks over had?
Sommige scholen kan je toeleiden en motiveren om een ondersteuningsaanbod aan te vragen van gezonde school. Dat is een subsidieregeling. En daarmee krijgen scholen €3.000 om bijvoorbeeld effectieve lesprogramma's in te kopen. Of om taakuren te declareren. Om bijvoorbeeld een beleid te schrijven. En er wordt dan ook inzet van een gezonde schooladviseur. Die hoort bij die ondersteuningsregeling.
Zo'n bedragje kun je ze verleiden ook dan. Hè?
Ja, dat helpt
toch?
Vaak wel.
Zijn, ja.
Ja, maar goed, ja, vervolgens wil je natuurlijk ook dat ze stappen gaan zetten. En zo'n ondersteuningsaanbod, dat helpt scholen vaak wel op weg van oké, we hebben nu iets, dus we moeten aan de slag. Ja, het kan zijn dat ze zeggen van we gaan met deze interventie volgend jaar aan de slag. Of goh, we gaan na de zomer gaan we eens beginnen met op woensdag waterdag, ik noem maar wat. Dat kunnen kleine stapjes zijn.
Woensdag waterdag, ja?
Ja, nou ja. Dat,
wat houdt dat in?
Dat je bijvoorbeeld alleen water drinkt dan op school.
Ja. Nou hoor ik jullie heel erg over de scholen en het beleid van scholen praten. Maar ik mis nog het verhaal van de leerling. Wat kun je daarmee? Wat doe je daarmee?
Ja, sommige kinderen zijn ook echt wel... die willen ook echt zelf wel zijn echt gemotiveerd vanuit zichzelf om daar iets mee te doen. Die zijn onzeker of zijn gepest geweest. Maar soms is het ook een stukje kennis wat ze dan misschien missen. Of dat ze niet weten wat gezonde voeding precies is of hoe ze het moeten aanpakken. Dus dan kan je ze echt wel op weg helpen. Sommige kinderen zien het ook niet in en dat is best lastig.
Ja. Dit is wel echt preventie, denk ik, hè, wat jullie doen.
Ja,
zeker. Ja. Ja.
En wat kan je daar nou nog meer mee in de toekomst? Waar zijn jullie nu mee bezig om dat nog te verbeteren?
Nou, als ik kijk naar de gezonde school, weet ik dat we ook als GGD wel bezig zijn om ook los van die signalering vanuit de jeugdgezondheidszorg, dus wat Steffi doet, om eigenlijk gewoon scholen aan de voorkant al te motiveren om met gezondheid aan de slag te gaan. Om dat gewoon een logisch onderdeel van het onderwijs ook te maken.
Ja, hoe zouden we dat dan uit kunnen zien?
Nou, dat we bijvoorbeeld ook, hè, nu is het heel erg afhankelijk van een school, van ga ik er wel of niet mee aan de slag. Maar je kan ook kijken of je bijvoorbeeld met schoolbesturen om tafel kan, van goh, vinden jullie dit als bestuur belangrijk? En zo ja, hoe kunnen we dan zorgen dat jullie scholen...
Van bovenaf, zeg maar, bij de school naar binnen krijgen, ja, zeg maar. Ja. Dat bestuur zegt, ons beleid is, wij zijn een gezonde school en wij zorgen ervoor dat onze leerlingen ook een voorbeeld krijgen van een gezonde leefwijze.
Bijvoorbeeld, waarbij het natuurlijk wel heel belangrijk is om ook dat draagvlak van aan de onderkant te krijgen. Want ja, als je het als school opgelegd krijgt...
Dan
dat
willen wij het niet.
Nee,
hè?
Dan werkt het natuurlijk ook niet mee. Dus het is aan de ene kant inderdaad, hè, kijken wie, bij wie kun je aansluiting vinden, ook in de beperkte tijd die je hebt. Want nou ja, als ik kijk naar mijn ideaalbeeld, zou het prachtig zijn als we een team van 20 gezonde schooladviseurs rond hebben lopen, die gewoon hup op de scholen afstappen, contact leggen, ook die contacten warm houden. Dan bereik je uiteindelijk ook meer, want die 1-op-1 contacten zijn gewoon heel waardevol. Maar de praktijk is gewoon dat we daar de tijd niet voor hebben. Dus dan doe je het met de tijd die je wel hebt. Ja, dan heb je bijvoorbeeld met 1 schoolbestuur wel een heleboel scholen tegelijk te pakken.
Ja.
Als je daar iets mee,
ja, ja, dat is ook
mee
effectiever
doen
om het zo aan te vliegen.
Precies. Ja. 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 Ja.
Tot slot, hebben we nog iets gemist?
Nou, ik zou nog wel een oproep willen doen, ook aan de gemeente in West-Brabant. Want we hebben natuurlijk heel erg gehad over de gezonde school, hoe mooi het zou zijn als scholen ook echt gezondheid omarmen. Omdat het natuurlijk gewoon echt bij het dagelijks leven hoort. Ik denk dat gemeenten ook een hele belangrijke rol kunnen spelen in het motiveren van scholen in hun gemeente om met de gezonde school aan de slag te gaan.
Als je het vanuit de gemeente uitdraagt.
Ja, dat ze dat
het
belangrijk vinden. En dat dat ook te verbinden. Dat het vaak is het ook te verbinden aan het gezondheidsbeleid van een gemeente. Dus nou ja, probeer dat uit te dragen.
Dank jullie wel voor het gesprek.
Dank je wel.
Dank je wel.
Dit was Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Een podcast van GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Wil je nou meer luisteren? Je vindt deze podcast via de link die je ontvangen hebt. Graag tot de volgende aflevering.